Een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Maandagavond, familie D vroeg in de wei in het rusthuis en zuster Bakelaar ook in het rusthuis. Ook op maandagavond, familie J. Hollaar, Sint Joris Doelstraat en familie D. Den Haan Binnenweg. En op donderdagavond, A.C. Boeter Marktveld en A. Knapen Sint Joris Doelstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 72 het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. En daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Lucas, het 23e hoofdstuk, te beginnen bij vers 32 tot en met vers 48. We noemen nu Lucas 23, de versen 32 tot en met 48, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 72, het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 23, te beginnen bij vers 32. En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Tot zover dit gedeelte van het Lijdensevangelie. We willen met Gods hulp nadenken over wat algemeen beschouwd wordt als het tweede kruiswoord. En u vindt onze tekst in Lucas 23... daarvan de versen 42 en 43. De tekst vindt u dus in Lucas 23, vers 42 en 43. En daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed? Heere, wanneer wij vanavond bij het geopende lijdensevangelie stil willen staan, smeken wij van u: leer ons uw lijden recht betrachten. Want wanneer zelfs van de discipelen gezegd moet worden dat zij nog zoveel blind en nog zoveel verdwaasd waren wanneer het ging over het lijden, hoeveel te meer moeten wij vragen dat onze ogen geopend worden en wij uw lijdensgang en de diepte van uw lijden en de betekenis ervan recht zouden betrachten. Schenk ons dan uw geest, Heere, dat die ons de ogen en de harten openen en dat wij in dit diepe tweede kruiswoord de heilgeheimen mogen ontdekken die erin liggen opgesloten. Wil ons dan diep vernederen, zoals u eenmaal aan het vloekhout die ene moordenaar vernederde, die in korte ogenblikken diep overtuigd werd van zijn zonde en van zijn schuld, waar plaats kwam, ook in zijn leven, voor het heilswerk van Jezus Christus, de gekruisigde, en die in korte ogenblikken licht ontving in het heil dat nooit vergaat. Heere, uw wegen zijn verschillend, en het zal bij velen over een langere periode van tijd zijn dat u deze dingen uitwerkt en uitdeelt in hun leven. Maar hoe ook uw werken zijn en wat ook de wegen zijn waarlangs u gaat, zou u ons iets van datzelfde wonder van genade willen leren voor het eerst of ook opnieuw. Bekeer dan hen die onbekeerd zijn. Ruk ze als een vuurbrand uit het vuur. Schud u ze wakker uit de diepe slaap die de zonde met zich meebrengt. Breek hun harde harten en maak plaats in hun leven voor dat ene nodige, dat ze dat gaan zoeken en geen rust kunnen vinden voordat ze die ene ware rust gevonden hebben bij u. Denk aan allen die met zichzelf vastlopen en die in hun leven zoveel raadsels kennen wanneer het gaat over geestelijke dingen. Die moeten zeggen dat zij buiten het paradijs staan, verloren zondaar zijn, wier hart verlangt wellicht dat u in genade op hun neerziet, maar de weg gij is toegesloten en de mogelijkheden ze lijken afgebroken te worden. En van binnen wordt de strijd groter en de vragen meer. Heere, wil u en verder leiden. Wil u onderwijs geven. Wil u alles wat u en uw werk in de weg staat maar afbreken. En wil u uw koninklijke en priesterlijke en profetische gunst in hun leven laten zien. Wil u armen uit gena uw hulp ter verlossing tonen, hun zielen gadeslaan. Denk aan allen, heren, die in beginsel u kennen mogen. Wil u op hun neerzien, wil u hen geven dat zij de wonderen van uw genade ook mogen bewonderen. En wil u het bevestigen wat u tot hen hebt willen zeggen. Want u weet hoe donker het kan zijn, ook in de strijd van het leven na ontvangen genade. Hoe soms de vragen boven borrelen, is het ooit wel echt geweest? Hoe soms van binnen en van buiten alles zo anders kan lijken dan uw kinderen verwachten toen u hen leidde op uw weg. Heere, wil u ze maar veel leren dat bij hen geen goed te vinden is, dat de natuurlijke mens vijandschap is tegen u. Opdat ze steeds maar uitgedreven mogen worden tot u en tot de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, om nu door het geloof hem te kennen, in hem gevonden te worden, in hem te wandelen. O Heere, leer uw kinderen om het nu alleen bij u te zoeken en om te wandelen in uw wegen, op het pad waar uw geboden licht zijn en uw juk zacht is. Wil u zijn met ons allen? Er zijn zoveel vragen op geestelijk gebied. Er zijn er ook zoveel op andere terreinen. We willen opnieuw vanavond allen aan u opdragen die in verdrietige omstandigheden verkeren, in rouw gedompeld zijn, een verlies moesten lijden. Heere, dan dragen we bijzonder ook vanavond de familie Hobbel aan u op, die deze week de tijding kreeg dat een schoonzuster, tante, door de dood werd weggenomen. Ernstige ziekte, toch nog onverwacht. En toch nog zo jong. Heere, wil u, bijzonder bij de naaste familie, waar verslagenheid is, uw troost en uw hulp schenken. Leer ze het bij u zoeken en van u te verwachten en ook aan u over te geven. En wil u, de God van alle vertroosting, ook in deze omstandigheden meekomen. Wil bovenal de roepstem die klinkt binnen de kring van de familie, maar ook onder ons, die ons nooit onberoerd laat, wil die roepstem heiligen aan ons hart en ons leren dat wat nodig is, dat wat die moordenaar aan het kruis leerde, het ene nodige, waarop we alleen getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven, de genade van God in Christus. Leer ons die Heer. We bidden van u, wees u zo met ons als gemeente. Woon en werk in ons midden, bekerend, vernieuwend, afbrekend, opbouwend, met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wil u geven dat het werk in de gemeente, ook de ambtelijke arbeid, gezegend mag worden. Zegen de prediking, zegen de catechese, zegen het huisbezoek, zegen alle andere bezoeken, en welke wijze er ook ambtelijk dienst in uw koninkrijk verricht wordt, wil u het alles met uw goddelijke zegen bekronen. En leer ons bovenal, Heere, in afhankelijkheid van u te leven, te wandelen en te handelen. Heere, denk aan onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken werken met uw geest? Bewaar ons als kerken bij uw woord. Bekeer, vernieuw en leid ons. Leid ook predikanten, studenten, hoogleraren. Wil u geven dat onder ons in rijke mate de krachtige, doorbrekende werking, afbrekende werking, Christus verheerlijkende werking van uw geest gevonden wordt? Wil u ook alle arbeid in bredere verbanden gedenken, Heere? Zegen het werk van de zending. Wil u geven dat de zending die namens onze kerken plaatsvindt, maar ook door andere instanties en namens andere kerken verricht wordt, zegenen, opdat blinde heidenen van u gescheiden het heil van u mogen ontvangen? We dragen bijzonder de zendingsvelden in Zuidelijk Afrika aan u op. Wil u daar zijn bij allen die daar arbeiden, ook bij de moeiten die er geweest zijn en nog zijn rondom het ziekenhuis? Wil u, o God, uw genade schenken en wil u geven dat het werk niet vernietigd mag worden, maar door uw gunst en onder uw zegen voort mag blijven gaan. We bidden u ook voor het nieuwe zendingsveld wat gezocht is en gevonden. Heere, wil u geven dat dat nieuwe zendingsterrein in Botswana, dat uw zegen op de keuze van dit terrein mag rusten. En wil u allen die daar gaan werken zegenen met uw gunst en met uw genade, en hen ook toerusten met alles wat nodig is. We denken dan bijzonder aan Hessel en Kobe Visser, die zich voorbereiden om daarheen te gaan en daar werk in uw koninkrijk te mogen beginnen. Heere, wil u in deze weken van voorbereiding hen bijzonder gedenken en wil u hen met uw gunst en ontferming nabij zijn. Geef ook, Heere, dat de oproepen die gedaan worden, dat een zendingswerker daar spoedig mag komen, dat ook daarin voorzien mag worden, wil u die roepstem zo met kracht leggen op het hart van hem die u daartoe afzonderen wilt, dat het duidelijk mag worden. En wil u zo ook in de nood voorzien die daar is. We smeken u, Heere, ontferm u over de kerken in deze wereld. Woon en werk bijzonder in gebieden waar de kerk te lijden heeft en worstelt, soms tegen grote machten en tegen verdrukking in. Wil u onder de verdrukking het woord verbreiden en uw kerk laten groeien, opdat het oude woord van die oude kerkvader waar mag worden. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Denk aan deze wereld. Wil u zijn met alle gebieden waar opstand, terrorisme, oorlog woedt. Denk aan de landen in het Midden-Oosten die gefolterd en bezwaard worden door het oorlogsgeweld. Heere, wil u geven dat deze oorlog die nu alweer weken gaande is, en waar de eerste schrik bij velen over voorbij is, wil u in deze oorlog geven dat ze niet te lang mag duren. Wil u geven, Heer, dat het niet te veel mensenlevens mag kosten. Ontferm u over allen die daar in het verband van de geallieerde strijdkrachten werken. Bijzonder hen die tot ons land en volk behoren, maar ook alle anderen. Wil u hen beschermen en bewaren. Heere, denk ook aan het beproefde volk van Irak. Wil u, nu we berichten horen, steeds meer over velen die gevallen zijn, over velen die in erbarmelijke omstandigheden verkeren, waar de noodzakelijke voeding en de noodzakelijke medicamenten niet voorhanden zijn, waar gevreesd wordt voor ziekte en epidemie. Heere, wil die arme bevolking gedenken. En zou u op wonderlijke wijze voor lichaam en geest, voor ziel en lichaam, nog uitredding willen geven. O God, wil u het ons tot een wonder laten zijn, dat deze velen die daar te lijden hebben, niet weten geestelijk het verschil tussen een linker of tussen een rechterhand. En zij gaan gebukt onder oorlogsgeweld, terwijl wij hier in Nederland, waar zoveel kennis van uw woord geweest is en ten dele nog is, zo onze eigen wegen kunnen gaan en ons tegen uw woord en tegen uw dienst verzetten. En wij mogen in vrede leven. Heere, laat het ons stil mogen maken. Laat het ons harde, ijsharde hart verbreken. En leer ons te buigen voor u, weder te keren tot u, de levende God. En wil u onder ons uw gunst, uw woord nog laten. Heere, verdiend is het niet. Wij zouden niet kunnen zeggen dat u onrechtvaardig zou zijn als u ons zou verlaten. Want daar hebben wij het naar gemaakt, wij toch rechtvaardig. Laat dat de belijdenis van ons hart zijn. Maar wil u ons gedenken, in toorn gedenk des ontfermens. En zie vanavond in gunst op ons neer, ook onder deze dienst. We bidden het om Jezus wil alleen in de vergiffenis van al onze zonden uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 69, de versen 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Het zesde vers van Psalm 16 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de Heere Jezus Christus heeft eens op het eiland Patmos tot Johannes gezegd: ik heb de sleutels der hel en des doods. En even later heeft hij tot hem gesproken: als ik sluit, dan zal niemand kunnen openen. En als ik open, dan zal niemand kunnen sluiten. Eigenlijk is dat een heel aangrijpende gedachte, dat de Heere Jezus Christus de sleutelen in de handen draagt van de hel en van de dood. En dat wanneer die deuren gesloten worden door hem, er niemand is die die deur zal kunnen openen. En andersom, als hij deuren opent, zal niemand die kunnen sluiten. Maar we weten uit de Bijbel ook dat de Heere Jezus niet alleen de sleutels van de hel en van de dood bezit. Nee, hij bezit ook de sleutels van de hemel en van het leven. En dat laat hij juist in de diepte van zijn lijden horen. Dat hem de sleutels van de hemel en van het eeuwige leven zijn toevertrouwd. We lezen het namelijk in dit kruiswoord, wat gewoonlijk als het tweede wordt aangeduid. Dat de Heere Jezus Christus de deur van de hemel opent voor een moordenaar. Hij heeft de sleutel van het paradijs. En in dat licht willen we vanavond nadenken over de gekruisigde Christus draagt de sleutels van het paradijs. En we letten op drie dingen. Ten eerste het verloren paradijs. Want de moordenaar en Christus hangen buiten het paradijs. Ten tweede het herwonnen paradijs. Christus wil in deze weg het paradijs herwinnen en verwerven. En ten derde het geopende paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De gekruisigde Christus draagt de sleutels van het paradijs. Ten eerste het verloren paradijs. Ten tweede het herwonnen paradijs en ten derde het geopende paradijs. Wat hier op de heuvel Golgotha plaatsvindt, gemeente, dat is het absolute tegenbeeld van het paradijs van de Hof van Eden. Juist hier op Golgotha vinden we een van de duidelijkste bewijzen dat dat paradijs van weleer voor goed verloren is. Want wat zien we? Nee, geen Hof van Eden waar de mens wandelde in gemeenschap met God. Hier ziet u een heuvel waar de graven nog zijn van terechtgestelde misdadigers. En we zijn er getuigen van hoe kruisen staan opgesteld op die heuvel buiten Golgotha. En hoe een aantal moordenaars, opstandelingen, hun gerechte straf ontvangen. We zien hoe de massa joelt en spot en hoont. Nee, niet zozeer met de twee moordenaars die met de Heere Jezus gekruisigd worden, als wel om hem die zichzelf Gods Zoon genoemd heeft. En we zien, en dat is het diepste, hoe de Zoon van God, die uit de liefde van de Vader aan deze wereld gegeven is, hoe de Zoon van God gehangen is aan het vloekhout. Hij verhoogt van de aarde. teken dat men het hem zelf niet gunde en ook niet meer waard achtte, dat zijn voeten nog langer deze aarde zouden beslaan. En niemand heeft medelijden met hem. De scharen, de overpriesters, de schriftgeleerden, ze schimpen. Zelfs de moordenaars die met hem gekruisigd zijn ter rechter en ter linkerzijde, ze bespotten hem. Want zo lezen we in het Matthäus-evangelie, het 27e hoofdstuk, dat wanneer de scharen spotten, verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt, dat beide moordenaars, het staat er in het meervoud, hetzelfde hem verwijten, verlos u zelf en ons, indien gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toch, ook al is het zo dat niemand medelijden heeft, en dat zelfs die beide moordenaars aanvankelijk de Heere Jezus Christus bespot en gehoond hebben, toch gebeurt er iets. Laten we aan een eerste moment, al is het niet te lang, letten op een van die drie kruisen. Om precies te zijn, het kruis naast de Heere Jezus. De spotwoorden verstommen. En het wordt heel stil. Het wordt duidelijk in alles dat er in die ene moordenaar die daar hangt aan het vloekhout naast de Heere Jezus een hele verandering plaatsgrijpt. Een verandering waarvan duidelijk zal worden dat dat een geestelijke verandering is. Dat dat niet minder is dan het wonder van de waarachtige bekering. Wat brengt die verandering teweeg? Wat maakt dat deze ene kruiseling niet meer spot met die andere moordenaar mee, maar dat zijn lippen gaan zwijgen? Wel, we weten het niet precies. Al zijn er misschien enkele dingen te noemen, een richting aan te duiden. Misschien is het dat die woorden die de Heere Jezus sprak, en die wij kennen als het eerste kruiswoord, toen hij aan het kruis genageld werd, een onuitwisbare indruk maakte op die ene kruiseling. Ook al spotte hij aanvankelijk, die indruk werd zo sterk en etste zich zo diep in zijn ziel, dat hij die woorden niet kon vergeten. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het kan ook zijn dat zijn oog getroffen werd door het bord wat bovenaan de kruisbalk van de Heere Jezus gespijkerd was. Want vermoedelijk stonden de kruisen niet in één rechte lijn, maar stonden ze als het ware in een vierhoek, zodat ze elkaar konden zien, ook konden aanzien. En zo zag hij die woorden, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En wellicht dat God die woorden op zijn binnenste afdrukte, zodat hij begon te beseffen, deze wordt bespot als koning, maar wat als hij de koning is die de sleutels heeft om het koninkrijk te openen? Misschien is het ook zo geweest dat hij getroffen werd door het majesteitelijke van de houding van deze die bespot en gehoond werd. Ach, wat zullen we nog meer zeggen? Al deze dingen samen misschien zijn de aanleiding geweest dat die ene kruiseling tot bezinning kwam, die ene moordenaar, en dat hij tot diep in zijn ziel geroerd werd. Maar wat ook de aanleiding geweest is, één ding is duidelijk, dat God die omstandigheden gebruikt heeft door de krachtige werking van zijn Heilige Geest om die ene moordenaar in het hart te grijpen en zijn hart te verbreken en zijn hart te vernieuwen. Want wat hier op Golgotha gebeurt in het leven van die ene gekruisigde is niet meer en niet minder dan het wonder van vrije genade, dat deze man van dood levend gemaakt wordt, dat hij van onbekeerd bekeerd wordt, dat hij van onherboren wederom geboren wordt. Waaruit dat blijkt? Wel, laten we eens luisteren naar wat er eindelijk van die stille lippen komt, als zij na de aanvankelijke spot gezwegen heeft, begint hij op een gegeven ogenblik die andere moordenaar die met hem gekruisigd is te vermanen, te waarschuwen, staat er letterlijk. En dan zegt hij deze woorden: vreest gij dan ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Voelt u het, wat die ene moordenaar hier zegt? Hij spreekt zijn medekruiseling aan en wijst hem op God. Vreest gij ook God niet? Hij wijst hem erop dat zij beiden onder het oordeel van God hier hangen en dat zij op de rand van de eeuwigheid zich bevinden en dat zij straks moeten sterven en straks God zullen moeten ontmoeten. En het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God, wanneer wij sterven in onze spot en sterven in onze zonde. Die gedachten tuimelen als het ware door het hoofd van deze moordenaar. En vandaar dat hij het in diepe bewogenheid en in diepe ernst tot die medegekruisigde zegt: denkt ge niet aan God? Vreest ge niet voor hem die ge ontmoeten zult als ge straks zult sterven? Ziet ge niet dat wij in dit oordeel zijn en straks eeuwig zullen omkomen? En dat is rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Ze waren moordenaars, zegt onze oude Statenvertaling. En vermoedelijk zal dat betekenen vooral politieke moordenaars, want die werden meestal met de kruisdood bestraft. Dat betekent dat ze bij de terroristen, om het onvriendelijk te zeggen, of om het vriendelijke te zeggen, bij de verzetsbeweging behoorden, die in opstand kwam tot tegen het Romeinse gezag. Benden die bekend stonden onder de naam Zeeloten, ijveraars voor de nationale Joodse staat. Mensen die zich vergrepen aan het leven van Romeinse hoogwaardigheidsbekleders, stadhouders, leiders, officieren. En zo zullen ook deze gekruisigden zich vergrepen hebben aan het leven van een van de Romeinse leiders of een van de Romeinse machthebbers. En ze ontvingen hier hun rechtvaardige straf. Maar niet alleen ziet deze man, de man die hier spreekt, dat hij het verdient om gestraft te worden met de doodstraf, omdat hij zich vergrepen heeft aan het leven van een ander. Er ligt iets breder en iets diepers in deze woorden. Hij erkent dat hij stervende is, als gevolg van zijn zonde. Niet alleen die ene daad waarvoor hij hier gestraft wordt, maar voor wat er in zijn leven heeft plaatsgevangen, plaatsgehad. Hij erkent: wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. En dan worden er woorden gebruikt die ook aan kunnen duiden: waardig hetgeen we heel ons leven lang al misdreven hebben. Zo erkent deze man dat hij gezondigd heeft. Hij erkent dat het oordeel van God en de straf die opgelegd is, verdiend is. Hij erkent ook dat er geen mogelijkheid te vinden is bij hemzelf om nog uit dit oordeel te komen. Hij buigt letterlijk, maar vooral ook geestelijk het hoofd. En hij zegt: wij toch rechtvaardig. Hij schrijft zichzelf af. Schuldig. Verdiend. En tegelijkertijd spreekt hij goed van de Heere Jezus. Deze is ook in dit oordeel, zo wil hij zeggen. Maar deze heeft niets gedaan waarvoor hij dit ernstig oordeel verdient. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ziet u, midden in de diepte van het lijden, wanneer de spot schuimt op Golgotha's heuvel, wanneer de scharen briesen, waarin niets te zien is van de heerlijkheid van koning Jezus, waarin alles verloren lijkt in de ogen van de discipelen, ontdekt deze ene harde moordenaar heerlijkheid in Christus, heerlijkheid in de man van smarten. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En daarom roept hij hem in de uiterste nood van zijn leven ook aan. Nu hij erkennen moet gezondigd te hebben en rechtvaardig te zuchten onder het oordeel en onder de straf. Zegt hij: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daarin spreekt hij in elk geval dit uit, dat de Heere Jezus toch een koning is. Hij wordt wel bespot, indien ge de koning zijt, verlos. Het staat er wel als een schandvlek op dat plankje boven zijn hoofd. Jezus, de koning der Joden. Maar hij is een koning. En hij heeft een koninkrijk. En dat koninkrijk, hoewel het voor het oog hier en nu onzichtbaar is, dat is een machtig koninkrijk. En alleen deze koning kan mij redden uit deze straf, uit dit oordeel van de zonde. Hoeveel deze man daarvan verstaan heeft, ach, we weten het niet, maar iets daarvan heeft hij zeker verstaan. Anders had hij deze woorden niet gezegd, toch? Hij is een koning. En als die koning aan mij denkt, dan is er redding. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat een ontzaglijke belijdenis. Een belijdenis die hier op Golgotha's heuvel klinkt. Zo hebben we gezegd vanuit het verloren paradijs. Want hier in die moordenaar die daar hangt aan de ene zijde van de Heere Jezus Christus, worden we zo ontzaggelijk herinnerd aan het feit dat het paradijs gesloten is. En dat wij nooit meer terug kunnen keren naar dat verloren paradijs. De deur is gesloten. De engel staat ervoor met een vlammend zwaard. En vandaar dat deze aarde een woestenij is geworden, waar de zonde woont, waar moord en doodslag heerst van Kain af tot aan deze moordenaars die aan het vloekhout hangen, heeft mensenbloed gevloeid. Van Abel af tot aan de kruisen die hier staan op Golgotha zijn er graven gedolven, heeft de dood geheerst. Het teken dat het paradijs verloren is. Het teken dat wij allen leven op deze wereld, buiten het paradijs, zonder God. Geen hoop hebbende in de wereld. Vreemdelingen. Verstaan we dat, gemeente? Die man die hier ons getekend wordt in die altijd weer ontroerende en aangrijpende geschiedenis, ging er iets van beseffen toen hij in de laatste uren van zijn leven hing aan het vloekhout. Maar verstaan wij het? Dat wij van nature eigenlijk in precies dezelfde omstandigheden zijn. Deze moordenaar. Ja, dat ook die briesende scharen die daar schimpen en spotten. Die soldaten, die overpriesters, de inwoners van Jeruzalem. Dat zij allemaal in precies dezelfde omstandigheden verkeren als die moordenaar hier belijdt aan het kruis. Wat is het nodig dat we dat leren inleven? Wat is het nodig dat God met zijn ontdekkende genade komt in ons leven voor het eerst en opnieuw? Opdat we niet meer zo gerust door kunnen leven, alsof het allemaal nog wel goed gaat met ons, zolang we onbekeerd zijn. Alsof het toch eigenlijk wel vanzelf spreekt. Een mens moet nu eenmaal leven en we moeten door dit leven. Nee, wat is het nodig dat we gaan zien dat wij gezondigd hebben en onze zonde gaan belijden en erkennen. En wat is dat nu, belijden van zonde? Het woord in de oorspronkelijke tekst wat belijden betekent. Dat betekent eigenlijk instemmen. Het met God eens worden. Kijk, dat is nu het kenmerk van echte schuldbelijdenis. Dat je het met God eens gaat worden. Dat je gaat erkennen dat God recht is en ik slecht ben. Dat je gaat erkennen, Heere, uw doen is rein. Wij rechtvaardig. Ik stem de aanklachten van uw wet toe. Ik erken dat ik gezondigd heb. Is er dat in uw leven? Zijn er momenten dat u in stilte uw knieën buigt en uw ziel uitstort, buigend onder God, de wapens leert inleveren en erkennen moet, Heere, ik heb gezondigd, wij toch rechtvaardig. Kijk, als dat zo is, dan gaat u ook iets zien van het feit dat u het met God eens moet worden, ervoor moet buigen en moet erkennen, ik heb gezondigd tegen u en gedaan wat kwaad is in uw oog. Maar dat u uzelf ook niet verlossen kunt. Dat u uzelf niet uit die nood, uit die banden en uit die strikken kunt bevrijden. Dat is onmogelijk. Ach, we kunnen het wel proberen. En vaak proberen we het ook. Juist als we iets gaan zien van de nood van ons leven, dan proberen we op onze eigen manier er wat aan te doen. Maar alles breekt bij de handen af en we ontdekken als het goed is dat onze gerechtigheden, onze werken de straf niet kunnen dragen. Het hart niet kunnen veranderen. De schuld niet kunnen betalen. En ons leven niet kunnen vernieuwen. Daar is iets anders voor nodig. Daar is goddelijke kracht voor nodig. Dan gaan we smeken om onverdiende genade. En gaan we dat gebed van deze man, deze moordenaar op het vloekhout op Golgotha verstaan. Heere, gij hangt hier. Terwijl ge niets onbehoorlijks hebt gedaan. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is een schreeuw om genade. En dan moeten we er eens goed op letten. Die man heeft zoveel achting voor de Heere Jezus gekregen. Dat hij zijn onschuld beleid, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat hij een beleid als Heere, als koning. En dat hij erkent dat hij hem alleen kan redden. Gedenk mijner. En tegelijkertijd bij al zijn hoge achting voor de Heere Jezus Christus. Waarin die Christus verheerlijkend spreekt. Moet u er ook maar eens op letten hoe nederig hij spreekt. Hij vraagt niet om veel. Hij vraagt alleen, Heere, denk aan mij. Denk aan mij. Daar proeft u iets in dat de man beseft dat hij niet meer waard is. Om meer kan hij niet vragen, durft hij niet vragen. Denk aan mij. U vindt dat in de Bijbel zo vaak. Mensen die met een verslagen hart tot de Heere vluchten, in het besef van al hun schulden en al hun zonden, die net als die tollenaar in de tempel hun gezicht niet durven opheffen vanwege schaamte. Ze vragen alleen, Heere, denk aan mij toch in genade. Gedenk mijner. Ze hebben niet veel te vragen. Ze hebben niets te eisen. Het is alleen maar het gebed om de gedachte van de Heere Jezus, om een gunstige gedachte. Maar ook al treft ons juist in die woorden, hoe ootmoedig, hoe klein ze bidden. Heere, gedenk mijner tegelijkertijd. En of deze moordenaar dat op dat moment al ten volle doorzien heeft, we weten het niet. Maar tegelijkertijd vraagt hij om ontzaglijk veel. Want als de God van hemel en aarde in Christus aan je denkt, dat is het allergrootste wonder wat een mens te beurt kan vallen. Als hij een gunst op je neerziet. Het is vragen bevend om weinig. Maar het is van Gods kant bezien vragen om het allergrootste. En dat is nu het geheim van ieder oprecht smeekgebed. Dat is altijd een smeekgebed waarin je bang bent dat je te veel vraagt. Waarin ootmoed is. Besef dat we het niet verdienen. Maar tegelijkertijd toch ook een wonderlijk soort vrijmoedigheid. Drang. Heere, denk aan mij. Voor de man hier op het kruis op Golgotha was er op dat moment niets anders in het leven meer belangrijk dan dat ene. Heere, denk aan mij. En wat zien we dan? Dan gaat de Heere Jezus antwoorden. Dan zegt de Heere Jezus op dat ootmoedig smeekgebed vanuit een verbroken hart, vanuit het hart van iemand die buigt, wij toch rechtvaardig. Dan zegt de Heere Jezus wat? Wel, hij zegt een heel bekend woord. Amen. Die man zei geen amen. Amen, dat kwam van het middelste kruis. Voorwaar, dat is in het Hebreeuws amen. Amen, zeg ik u. Het is als het ware zo, dat de Heere Jezus Christus amen zegt op het gebed van die ene moordenaar. Het zal zo zijn. Het zal waar en zeker zijn, zoals onze catechismus het woord amen uitlegt. Het zal zeker gebeuren, zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als er niet meer gestaan had dan alleen maar dat voorwaar, zeg ik u, dan had dat al zo'n diepe en rijke betekenis gehad. Want als de Heere Jezus amen zegt, het zal zo zijn, dan ligt daar al in opgesloten dat die man de wens van zijn hart krijgt. En dat de Heere zeker aan hem zal gedenken. Amen, zegt zijn middelaarshart daarop. En de vraag komt boven, waarom zou de Heere Jezus nu zo amen zeggen op dat ootmoedige gebed van die man die daar als moordenaar hing aan het vloekhout? Zag de Heere Jezus Christus de zonde van die man dan door de vingers? Nee, dat niet. Want de Heere ziet geen zonde door de vingers. Maar weet u wat de Heere Jezus hoorde in de woorden van deze man, wat hij zag bij deze verbrokenen van hart? De Heere Jezus zag hier de eerste vruchten van zijn lijden en van zijn sterven. Nog voordat hij de laatste adem uitblaast, ziet hij hier de vruchten van zijn lijden en zijn sterven. En wat moet dat in het middelaarshart van de Heere Jezus Christus, terwijl hij gescheurd werd naar het lichaam En terwijl hij innerlijk gefolterd werd, doordat de toorn van God over hem woedde. Wat zou dat een troost voor zijn lijdende ziel betekend hebben in dit ogenblik. Dat hij een arme zondaar hoort roepen om genade. Dat hij een zondaar hoort erkennen, wij toch rechtvaardig. Dat hij een zondaar hoort smeken uit de diepte. Denk aan mij toch uit genade. Daarin herkent de Heere Jezus Christus. Daarin hoort hij zijn eigen werk. Daarin erkent hij dat zijn vader deze moordenaar aan hem gegeven heeft. Want laten we het maar ronduit vanuit het woord zeggen, gemeente. Wanneer er werkelijk een verbroken hart komt. Wanneer werkelijk mensen hun schuld leren belijden. En tot die ene rots, Christus Jezus, leren vluchten om genade. Dat is het werk van Christus. Dat is de trekkende liefde van Christus. Dat is de liefde van God de Vader. En daarom ziet Christus, hoort Christus, de vrucht van zijn eigen lijden, van zijn eigen werk. En hij zegt, amen. O, wat een blijdschap zal dat voor de Heere Jezus Christus toch geweest zijn, niet? Maar er ligt nog meer in die woorden die de Heere Jezus spreekt. Niet alleen zegt hij amen, omdat hij hier iets hoort wat uit zijn eigen werk voortvloeit. Maar de Heere Jezus spreekt hier ook in groot vertrouwen. Want hij zegt in deze woorden, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dat het ondanks het lijden van de Heere Jezus Christus, ondanks de schimp, zo gij de koning der Joden zijt, verlos uzelf. Dat het voor de Heere Jezus vaststaat, dat hij in het paradijs zal zijn. Dat hij door deze lijdensweg, door deze vlammende lijdensbeker te drinken, uiteindelijk toch in het eeuwig paradijs, in de ongestoorde gemeenschap met zijn God en zijn Vader terecht zal komen. Hier spreekt het vertrouwen van de Christus dat de overwinning nabij is. Ik zal in het paradijs zijn. En dan hebt u nog iets. Dan horen we hierin ook de macht van de Heere Jezus. Want ook al hangt hij hier als de man van smarten, uitgestoten uit het paradijs, als een gevloekte tussen hemel en aarde. Hij spreekt zeker ook in dit kruiswoord als machthebbende. Zoals hij zo vaak tijdens zijn aardse leven gesproken had. Heden. Zeg ik u, zult gij met mij in het paradijs zijn. Niet alleen vertrouwen dat hij zelf straks bij de Vader zal zijn, maar ook de macht om deze die een zoon van Abraham is, die moordenaar die daar hangt aan het kruis, te verlossen uit de banden van zonde en dood, uit de banden van oordeel en van gericht. Heden zult gij. O, de Heere Jezus spreekt het machtswoord. Amen, gij zult. En waarom kan de Heere Jezus dat nu spreken? Wel omdat hij hier op dit ogenblik buiten het paradijs, onder de oordelen van God hangt en zijn bloed geeft. En omdat hij zo in zijn bloedstorting en straks in zijn sterven het verloren paradijs opnieuw verwerft. De weg naar het paradijs opent. De schuld betaalt. De banden verbreekt. de dood overwint. Daarom kan hij zeggen, ik zal, gij zult. Wat een geweldig wonder, dat dat op het kruis al klonk, het goddelijk gij zult. Want dan moeten de banden van die arme smekeling daar aan de ene kant van de Heere Jezus verbroken worden. Dan zal de Christus aan hem denken. Dan moet zijn schuld verzoend worden. Al gaan dan alle machten, alle schimpscheuten van de scharen er tegenin. Al is er voor het oog niets aan deze Christus dat begeerlijk is. Hij spreekt met macht. En de les die daarin ligt, gemeente, die moet ik toch zeker vanavond nog even wat verder uitwerken. Want dat is een diepe les. Het is ook, mag ik het zo zeggen, een zalige les. Want hier wordt ons duidelijk dat er voor verloren zondaren geen hoop is, zolang ze blijven blikken op zichzelf en zolang ze zien op de grootheid van hun schuld. Dan is er alleen maar reden om met de moordenaar te zeggen, wij toch rechtvaardig. Want wij hebben gedaan wat we waard waren. En straf ontvangen wat we waard waren. Maar nu is er één die de schuld van doodschuldigen kan verzoenen. Die de banden van hen die in banden van de dood gevangen zitten kan verbreken. Die zelfs een moordenaar aan het kruis nog genade kan geven. Zijn hier mensen die in banden zitten geestelijk en zichzelf niet bevrijden kunnen? Zijn er mensen die het zeggen niet tegen anderen, maar in stilte met die grote vraag worstelen, mijn schuld, hoe kom ik met God verzoend? Bergen van schuld zie ik als het ware rondom me staan en ik kan die bergen niet slecht en niet vlak maken. Banden van de dood, net als die dichteren van Psalm 116, ze knellen, ze benauwen me. Koperen deuren houden mij gevangen, zoals Psalm 107 het zegt. Schuld en mijn zonde is als water en de vloed gaat over mijn hoofd. En dan jezelf niet te kunnen verlossen. En te bidden. Te vragen. Maar je gebeden zijn zo arm. En de hemel lijkt zo gesloten. Ach, weet u. Hier staat het antwoord. Hier op Golgotha. Hier waar Christus laat zien dat hij de sleutel van het koninkrijk der hemelen draagt. Hier wordt ons gepredikt dat waar alle hoop u misschien ontvalt en niemand zorgt voor uw ziel, dat hij aan zulke mensen wil denken. En niet alleen maar wil denken aan hen, maar ook als koning, als machthebbende, als de grote ik zal, wil spreken. En als hij zijn verlossend woord spreekt met koninklijke majesteit, al hangt hij dan daar als de man van smarten, dan moeten de banden verbroken worden. Zeg eens, zou hij niet bij machte zijn om die bergen van schuld die u insluiten te slechten? Zou hij niet bij machte zijn om die watervloed die u over het hoofd dreigt te gaan weg te nemen? Zou hij niet in staat zijn om uw zonde te verzoenen? Zou iets voor deze lijdende borg die de sleutels van het koninkrijk der hemelen draagt te wonderlijk zijn? Zien we het niet bij die stervende moordenaar? Hij is de machtige. Hij opent de deur van het paradijs. En dan ziet u meteen wat dat allemaal betekent voor die moordenaar. Want dan wordt aan de moordenaar gezegd door de Heere Jezus Christus: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat dat betekent? Ach, ik denk dat de woorden zelf niet onduidelijk zijn. Het woord paradijs is zeker in het Nieuwe Testament een ander woord voor de hemel. De plaats waar Gods kinderen mogen heen gaan bij hun sterven. Zo spreekt Paulus erover in 2 Korinthe 12. Het paradijs en de hemel worden daar naast elkaar gezet. Waaruit duidelijk wordt dat het woord paradijs dan niet meer slaat op de Hof van Eden zozeer. Maar slaat op het hemels en eeuwig koninkrijk, op het eeuwig paradijs. Wel, zegt de Heere Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Moordenaar, u zult moeten sterven. U zult aan dit vloekhout het einde van uw leven vinden. Maar ik zal het paradijs binnengaan. En u zult met mij, net als ik, in gemeenschap met mij, door mij, dat hemels paradijs mogen binnentreden. Christus verlost hem niet alleen van de vloek en van de schuld. Hij zegt hem ook toe dat hij straks in het eeuwig paradijs mag zijn. En dan moeten we eens opletten. Dan staat daar in die woorden van de Heere Jezus: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dat die moordenaar bij zijn sterven onmiddellijk in de eeuwige heerlijkheid zal worden opgenomen. Nee, hij hoeft nog niet eens eeuwen te wachten in een vage vuur, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat wel leert. Hij hoeft niet eeuwen te slapen in het stof der aarde tot de laatste oordeelsdag, zoals de leer van de zielenslaap dat leert. Heden, op het moment van het sterven, als zijn ogen breken, dan zal hij Jezus de Christus zien en met hem het paradijs binnengaan. Oh, daar zal heel wat op afgekomen zijn. Toen de Heere Jezus Christus dat zei, zal het licht geworden zijn in zijn ziel. Maar hoe is het verder gegaan? Die bange uren. Toen Jezus de Christus zuchtte onder de duistere wolken. Toen de zon bedekt was, 3 uur duister op Golgotha hing. Toen heeft ook die moordenaar gehoord hoe hij klaagde: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zal er toen geen twijfel in zijn hart gekomen zijn? En straks, als de Christus de geest gegeven heeft, en de Romeinse soldaten met hun zware ijzeren staven of hamers komen om hem de benen te breken, de scheenbenen stuk te slaan, te verbrijzelen met de doffe slag van dat zware staal, om zo de dood te bespoedigen. Wat zal er in zijn binnenste zijn omgegaan? We weten het niet. Maar ik denk niet dat het helemaal zonder strijd geweest is, na die woorden. Maar hoe het ook zij, toen die soldaat de hamer hief en de pijn ondraaglijk door zijn lichaam ging en zijn krachten weg ebde en zijn hart het uiteindelijk begaf, en zijn ogen braken, toen was het voor die moordenaar met Christus in het paradijs. Die deur had Christus door zijn bloed ontsloten, want hij draagt de sleutels van de hemel en van het leven. En die Heere Jezus Christus, die de sleutels droeg en draagt tot in alle eeuwigheid. En die de deur van het hemelsparadijs op grond van zijn eigen bloed voor die moordenaar opende, die Heere Jezus Christus wil nog, door middel van de prediking van het woord, deur van het koninkrijk der hemelen openen. Zoeken we om de deur van het paradijs te vinden. Zoeken we om de deur van het koninkrijk te vinden. Want laten we het toch maar niet vergeten in alle ernst vanavond. Christus hanteert niet alleen sleutels van het leven en van de hemel. Hij heeft ook de sleutels van hel en van dood. En die sleutels, u hoort ze als het ware klinken. Als het woord van Christus verkondigd wordt. Als met ernst gewaarschuwd wordt, als genodigd wordt. Als de snaren van uw ziel worden geraakt. Als de roep, bekeert u. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, aan uw hart gelegd wordt. Maar vergeet toch één ding niet, als u doorleeft onder de prediking van het evangelie van Gods genade, onder de ernstige prediking van de wet, als u doorleeft, dan valt elke keer die deur zwaarder in het slot. En dan blijft de deur naar de eeuwige nacht, de deur naar de hel en naar de dood openstaan. Want als we ons niet bekeren en niet door de vernieuwende genade van God leren wat het betekent hem te vrezen, hem te kennen, dan blijven we op de weg naar die open deur van de eeuwige nacht. Ziet u het niet? Ook op Golgotha wordt dat zichtbaar. Want er waren twee moordenaars. Maar de een is aangenomen. En de ander is door eigen schuld verworpen. En zo kan het ook vanavond zijn. Er kunnen er twee naast elkaar in de kerk zitten. De een zal aangenomen. En de ander door eigen schuld verworpen. Wat moet dat ontzettend zijn. Kind van het verbond. Onder de waarheid van de schriften groot geworden. Gehoord van het werk van Gods genade. Talloze malen misschien gehoord. Verteld op de zondagsschool in de prediking van die moordenaar aan het kruis. En altijd gezegd. Voor ditmaal ga heen. Altijd nog verder kunnen leven. Misschien wel gehoopt. Ja, als ik op het laatste moment in het aangezicht van de dood op mijn sterfbed lig, dan zal ik me misschien nog bekeren, want er was toch ook een moordenaar aan het kruis. Jazeker, die was er. Maar als u zo leeft dat u denkt met een verkeerd beroep op de moordenaar aan het kruis dat u nog wel tijd zult krijgen. Ik zeg u in Gods naam, u bedriegt uzelf. Want het woord van God gebruikt dit soort voorbeelden nergens om u gelegenheid te geven. Door te leven voor eigen rekening. Maar heden. Daar hebt u nog zo'n heden. Heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Maar bekeert u. In het dal van de ootmoed, wij toch rechtvaardig. Want voor mensen die zich door de genade van God zo leren verootmoedigen, zo alles kwijt leren raken, wij toch rechtvaardig, die niets overhouden dan vuile, schuldige handen. En toch de naam van de Heere niet los kunnen laten, valt het mee. Heden, met mij in het paradijs. Eeuwig, na die strijd, na die bange nacht, na die benauwde pijnen, God groot maken. Eeuwig bij hem te zijn, die mijn ziel lief heeft. Dat was het vooruitzicht van deze moordenaar. En dat is door genade het vooruitzicht van alle die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Die zichzelf hebben leren verliezen. Al het hunne aan het eind gekomen zijn. En door genade op dat ene offer mochten zinken. Het amen van Christus hoorde. Voorwaar, ik zeg u. Die zullen het straks uit zijn eigen mond horen. Het grote amen. Het laatste amen. Voorwaar, omdat ik het wilde, met mij in het paradijs. Wat een wonder niet. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen voor alles wat u gaf. We hebben dit rijke en diepe woord mogen overdenken. We hebben er maar iets van kunnen zeggen. Heren, wil u verder het woord naprediken. Geven dat we over de lessen die hierin liggen, beschamende lessen, ontdekkende lessen, maar ook vertroostende lessen, dat er licht van u overvallen mag. En wil u geven dat we het mee mogen dragen met ons, overdenken, de week die we zijn ingegaan. Wil ons deze week nabij zijn, ons sterken bij het werk. Wil u de kinderen gedenken die weer naar school zullen gaan. Wil u geven dat zij op school door u bewaard, gesterkt en gezegend mogen worden. Zegen ook allen die onze kinderen onderwijs geven. Wil u hen kracht en wijsheid geven om dat werk te doen. Ja, zegen allen, Heren, die hun werk mogen verrichten. Wees ook met hen die niet of niet meer kunnen werken. Wees ons allen nabij. Om ons kan het niet, maar doe het alleen vanwege die grote zaligmaker, Jezus Christus. We vragen het in zijn naam, uit genade. Amen. Psalm 68, het tweede vers, is onze slotzang. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 2. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.